Goedenavond gemeenteleden en al degenen die later deze dienst beluisteren. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst waarin dominee Vos uit Oosterwold zal voorgaan. Onze organist is Zacharias Jeringa en ons aanvangslied is Psalm 91, versen 1 en 2. De collecte is bestemd voor het kerkenwerk in Tjuchem. En volgende week hoopt voor te gaan dominee op het hoofd. Er is na de kerkdienst koffie drinken, dus er gaat één collecte rond de avond. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met dezelfde psalm waar we mee begonnen zijn, psalm 91 en zo, en dan vers 7, waar de regels staan, is hij in angst en vrees, dan kom ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen. En ik zal hem redden uit de nood in vers 8. Dat zijn enkele dingen die ook straks in de verkondiging naar voren zullen komen. Vers 7 en 8, Psalm 91. Zingend met de woorden van lied 340b, ik geloof in God de Vader, de apostolische geloofsbelijdenis, die wij met elkaar staande zingen.
Thank you.
Laten we samen bidden. O Heere, drie enige God die wij zojuist zingend hebben beleden. U bidden wij om een zegen, om een dienst waarin uw woord en uw heil ons mag gegeven worden. Woorden die ons bevrijden. Bevrijden van alle nood die er maar kan zijn in ons leven. Tot en met die grootste en diepste nood, de doodsnood, maar ook kleine noden, ons ziek zijn, onze zorgen, onze eenzaamheid, ons verdriet. Met alle noden kunnen wij bij u terecht. U zegt het zelf in uw woord, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dat moeten we ook iedere keer weer leren om onze zorg maar uit handen te geven. En toch, we ondervinden het ook steeds weer als we dat doen. Dat we een God hebben die om ons geeft. En mogen wij het ook vanavond dan ondervinden, bemerken, horen en geloven. Dat u zo'n God bent die in genade neerziet. Die uit ontferming ons bezoekt met het heil. Bezoekt met genade. Met woorden van eeuwig leven. Woorden die ons kunnen dragen. Door alle diepten heen. Door deze wereld heen. Waar wij ook omgeven zijn. Van zoveel doodsdreiging en geweld en onzekerheid in het wereldgebeuren. Waar gaat het allemaal heen? En waar leidt het allemaal toe? En wat is er een hardheid en een leegte? Wij bidden, Heere, mogen wij vervuld worden. Midden in de leegte van onze tijd en onze wereld, vervuld zijn met uw heil, met Christus. Want dat is waar uw woord op uit is. Dat ons hart daar vol mee wordt. Met Christus. Met uw genade. Met uw liefde. Met uw geest. Die u gegeven hebt. Die u beloofd hebt. En laat die geest ook vanavond maar in ons hart werken. In het spreken, in het horen. Opdat we hier niet vergeefs samenkomen. Want het zal door uw geest gebeuren, geschieden. Niet door onze kracht. Niet door geweld. Maar door uw geest zal het geschieden. Dat hebt u gezegd in uw woord. O Heer, laat ons dan maar de hand leggen op uw woord en op uw beloften. En daar ook alles van verwachten deze avond. Dan komen we niet beschaamd. Dan komen we niet teleurgesteld uit. Want u bent die waarmaker van uw woord, die zal doen wat u beloofd hebt. Al wat u beloofd hebt, zal bestaan. Geef, Heere, dan in ons bestaan een teken dat uw zegen zeker is. Wil ons zo leiden door het woord, door het gebed, door het lied, in alle dingen. Wees met ons en leid ons in Jezus Christus. Naam. Amen. Het gaat vanavond met name over wat we vinden in Hebreeën 2, maar ik lees allereerst een klein stukje uit Exodus 2. Exodus, de geschiedenis die begint met de verdrukking van Israël in Egypte. En dan wordt Mozes geboren, u weet het wel, met het vieze mandje, et cetera. En Mozes die als volwassene het voor zijn volk op wil nemen, maar dat is te vroeg. Dan moet hij vluchten. En dus duurt de slavernij voort. En daar lezen we van, vers 23 in Exodus 2. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En dan gaan we naar Hebreeën 2, vers 10 tot en met 18. En dat is al een beetje in het kader van de lijdenszondag, de tweede lijdenszondag die vandaag is. Hebreeën 2, vers 10 tot en met 18. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij er zich niet voor hen broeders te noemen, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, en vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. De Hebreeënbrief is een best wel lastige brief, en we vallen er natuurlijk zo middenin in de inhoud. Maar in het begin van deze brief gaat het erover dat de schrijver van deze brief aan zijn lezers probeert duidelijk te maken dat alles wat met Christus gekomen is, dat gaat alles van het Oude Testament ver te boven. Of nou gaat om het priesterschap of wat dan ook, de tempeldienst, alles. En dat wordt in de Hebreeënbrief helemaal uit de doek te doen. Christus is veel hoger dan alles wat we in het Oude Testament al meegekregen hebben. Christus is verheven boven de engelen, om er iets te noemen. Maar in hoofdstuk 2 wordt juist gezegd, ja, maar hij is ook tijdelijk onder de engelen gesteld, namelijk als mens. Maar ook daarin is Christus juist weer hoger dan de engelen. Nou, dat is een beetje de lijn in dit hoofdstuk. En we staan vanavond stil bij vers 14 en 15. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, Christus dus, eveneens ook daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat is een mond vol, maar ik hoop het in de verkondiging een beetje langs te lopen. En dan wordt het wel duidelijk, denk ik. We gaan zingen een psalm van die bevrijding uit de dood. En dat is psalm 30, vers 1 en vers 5. Mm-hmm. straks direct naar de verkondiging. Psalm 116, 1, 2 en 4. Gemeente, van de week kreeg ik enkele keren voorbeelden voor ogen van mensen, hoe zij eigenlijk in het leven staan en eigenlijk nog meer van hoe zij de dood tegemoet zien. Nou, is dat leven dat, nou ja, ze hebben geleefd, ze hebben er wat van gemaakt, wat er van te maken valt. Ze hebben vaak hard gewerkt. Of ze zeggen, ik heb goed geleefd, of minder goed dan. Ja, en dan als het einde komt, nou ja, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De een zegt, ja, dan is het voorbij. Er komt niks meer. Dan hebben we het gehad. Of je hebt van die mensen die zeggen, ja, ik geloof wel dat er iets is. Worden wel eens de iets-isten genoemd. Iets-isten. Die geloven dat er iets is. Maar dat blijft natuurlijk heel vaag. En dan heb je er natuurlijk een groot deel die... Dat kunnen diezelfde groep zijn die iets-isten. Maar een groot deel mensen die... Ja, die denken dat er wel een soort hemel is. En frappant, hè? Ze geloven niet... In de Bijbel, niet in God, niet in het werk, het verzoenend werk van Jezus Christus. Maar ze geloven wel dat ze in de hemel komen. Dat vind ik behoorlijk aangrijpend, als je daarover nadenkt. Als je zo leeft en als je zo sterft. En dat zijn er veel om ons heen. Dan is er sprake van geestelijke blindheid. Dan denk ik aan woorden van Paulus in een van de tweede Korinthebrief is dat. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie... van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen. Dat is de werkelijkheid. Verblinding, zodat het evangelie hen niet bestraalt. Maar dat betekent, gemeente, dat als onze blinde ogen niet geopend worden voor het evangelie, ja, dan blijven we in die greep van de dood en van de duivel, en dan is er geen hemel voor ons. Dan gaan onze ogen te laat open. Voor eeuwig te laat. Ik weet niet of ik daar wel eens over nadenk, maar dan zijn wij toch in de kerk alleen al bevoorrecht door het feit dat u hier mag zijn. Of dat u een Bijbel mag hebben en die boodschap van het evangelie hoort. Maar dan hoop ik ook vanavond dat wij het allemaal ook werkelijk horen. Dat we hier niet zitten om de tijd uit te zitten, maar ik zou bijna zeggen, laten wij vooral biddend betrokken zijn bij de prediking. Biddend, ja, mogen dan ook mijn ogen en mijn verstand en mijn hart geopend worden onder de prediking. En geloven. Het gaat in de tekst onder andere over de dood. Ja, wat kunnen we daar bang voor zijn? En terecht, in het boek Job wordt ergens de dood de koning der verschrikkingen genoemd. Koning der verschrikkingen. En denk nou niet dat gelovigen daar nooit bang voor zijn. Wij horen dat eigenlijk in de tekst al terug. Hier staat dat allen die Jezus verlost, dat hij hen verlost die door angst voor de dood gedurende heel hun leven, nota bene, in slavernij, aan slavernij onderworpen waren. Nou, dat moet u even op u laten inwerken. De mensen die door Jezus werk verlost worden, de gelovigen zeg maar, leven gedurende hun leven in een slavernij, onderworpen. Angst voor de dood. Dus die angst leidt tot een vorm van slavernij. En hoezo dan? Nou, dat heeft te maken met wat er in de tekst staat, de duivel die hier genoemd wordt. Hij die de macht over de dood heeft. Ja, dat staat in onze vertaling had, maar grondtekst dat heeft. Tegenwoordige tijd. Toch staat het niet helemaal goed vertaald. Want hij heeft niet de macht over de dood. Dat zou haast betekenen dat hij, nou ja, heel grote macht heeft. Alleen God heeft alle macht en heeft die macht gegeven in Jezus' handen. Want hij heeft het gezegd bij zijn afscheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is dezelfde die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Dus ja, we moeten daar ook weer niet te groot van denken van die macht van de dood die de duivel heeft. Dat neemt niet weg, gemeente, dat de dood een machtig wapen is. Het machtigste wapen in de handen van de duivel. Daarmee heerst hij in deze wereld. Daarmee kan hij ons allen dus angst aanjagen. Hij kan ons aanklagen, hij kan ons verzoeken. En je kunt wel zeggen, hij heeft ons in zijn greep. Omdat wij niet aan die dood kunnen ontkomen. Niemand. Vandaar is dat woord slavernij wel passend. En vandaar dat ik ook even een link leg met de slavernij van Israël in Egypte. Want daar zie je het eigenlijk uitgebeeld wat slavernij is en doet. Israël in Egypte in de macht van de farao. En ja, dat betekende dat ze niet vrij waren om hun eigen zin door te drijven. Ze konden niet zeggen, nou ik heb vandaag geen zin om te werken. Slavernij betekent dat ze er elke dag onder gebukt gingen. Ze moesten de farao gehoorzamen. En dat wordt zwaarder en zwaarder. Zo zwaar dat ze tot God riep om hulp. En dat hebben we gelezen. Hun hulpgeroep steeg omhoog tot God. Nou, ik zou zeggen, dat zou dus ook bij ons kunnen gebeuren. Als wij die macht van de duivel en van de dood en van de duisternis in ons leven bemerken. Zo dat we geen kant meer op kunnen. Onder de macht van de dood. Als wij allemaal gezond zijn en het gaat ons voor de wind, heb je daar misschien niet zo gauw last van. Hoewel je ook als gezond mens best wel eens bang kunt zijn, toch? Maar als je ouder wordt, of ziek, nou ik maak het vaak genoeg mee in pastoraat, ja dan kan die dood nog wel eens veel meer gaan dreigen. En je kunt er niet onderuit. Wat moet je dan? Moet je dan, zoals ik vaak meemaak, pas ook nog weer iemand die zo'n boodschap kreeg, we kunnen niks meer voor je doen. Moet je er dan in berusten? Afwachten wat er komt? De moed opgeven, moedeloos je dood afwachten? Nou ja, ik zou denken, nee toch? Als die nood in je leven komt, dan ga je in je nood roepen tot God. Of niet? Ja, misschien aarzelen we daarin. Aarzelen, omdat we denken, ja, zal God wel horen naar mij? Kan God daar wel iets aan doen? Je kunt in de weg van ziekte wel naar God hoort toch niet. Het verandert toch niks aan de situatie. Weet je dat? Het heeft geen zin om te bidden. Het ligt toch vast. Nou, daar zou ik een beetje die houding van gelatenheid en berusting. Dat Israël in Egypte dus ook kunnen doen. Maar ik lees iets heel anders. Ik lees van Israël onder slavernij dat ze zuchten. En dat ze het uitschreeuwden. Uitschreeuwden. Ik moest even denken aan Psalm 42, die bekende psalm. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot God. Dat is nood, hè? Die psalm, die kennen we allemaal, is een heel geliefde psalm, Psalm 42. Maar ja, is het ook onze beleving dat wij zo werkelijk schreeuwen tot God? Omdat we nergens in de wereld uitkomst zien. En dan komt de volgende vraag. Als we zo schreeuwen en roepen tot God, zal God dan niet horen? Nou, we hebben dat gelezen. Exodus. Toen hoorde God hun gekerm. En, er komt nog iets bij, God dacht aan zijn verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob. En God zag naar hen om en ontfermde zich over hen. Nou, dat vind ik al een troost vanavond. Als er een volk is in slavernij dat roept tot God. Hij hoort. Er is een God die hoort. Als God zich met zijn beloften aan ons verbonden heeft, dan kan hij niet afzijdig blijven. En zo hebben we eigenlijk vanuit Exodus een beeld bij die tekst van Hebreeën. Die tekst die wij gelezen hebben, een beetje lastige tekst, maar de Heere die in de slavernij van Israël destijds heeft ingegrepen, die gaat ook hier ingrijpen. In die andere slavernij, namelijk de slavernij onder de macht van de duivel en de dood. En hoe dan? Nou komen wij de boodschap van deze tekst, vers 14. Christus krijgt deel aan vlees en bloed. Er staat letterlijk, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. We hebben het in deze tijd van het jaar over de lijdensweg van Jezus. En wanneer begint hij? Begint hij weg zodra Jezus wordt gearresteerd? Nee, al veel eerder. Zeg maar als hij in de kribbe ligt. Want daar begint voor Christus de weg van vernedering. Zoals in de Filippenzenbrief staat, hij heeft zichzelf ontledigd, hij was God, hè? Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ontledigd. En dat is het evangelie, gemeente. Er is een God in de hemel die de nood van deze wereld, de nood van angst en dood en dreiging ziet en hoort roepen en die zich bekommert om die nood. En zoals hij destijds Mozes heeft gestuurd om dat volk Israël te bevrijden, Zo heeft hij uit de hemel zijn zoon gezonden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Ja, en dan zou de vraag bij ons boven kunnen komen. Ja, maar waarom moet het nou zo op die manier? Kon het niet anders? Nou, moet u maar verder lezen in de tekst, want het wordt eigenlijk in één adem zo gezegd. Hij heeft deel gehad aan vlees en bloed. Om, dat betekent met een doel, om door de dood. Hé, hoort u dat? Hij heeft vlees en bloed aangenomen om door de dood. Dus hij kwam hier en hij werd neergelegd in de kribbe. En dat is het begin van de weg naar het kruis en naar het sterven. Hij werd dus mens om te kunnen sterven. Gemeente, het kon niet anders als Christus, de tweede persoon in de goddelijke drie-eenheid, in de hemel was gebleven. Hadden wij niet gered kunnen worden. Want dan was God in zijn godheid gebleven en als God is hij natuurlijk onkwetsbaar. Kan hij geen pijn dragen, geen ziekte dragen, laat staan de dood dragen. God is immers een eeuwig wezen. Dus om te verlossen moest hij mens worden, om de pijn te kunnen dragen, om ziekte te dragen, om de dood te dragen. Het staat zo prachtig in Jesaja 53, een hoofdstuk wat misschien in deze tijd ook nog wel bij u langskomt. Daar staat: voorwaar, onze ziekten heeft hij gedragen. Ons leed heeft hij op zich genomen. Gemeente, wat een rijke bron van troost. Zeker voor u als u een weg van ziekte gaat. Als u te maken krijgt met de afbraak van het lichaam. Of anderen in uw omgeving. Als die doodsnood ons omgeeft. Denk er dan maar aan. Hij Christus. Hij kwam in ons bestaan. Om dat op zich te nemen. Om het mee te dragen. Om het mee te voelen. Wordt ook gezegd in Hebreeën dat hij medelijden met ons kan hebben. En meer nog dan dat. Niet alleen meedragen. Maar zelfs overnemen. Die diepste, het zwaarste wat wij niet kunnen dragen als mens. Toch blijkt dat een mysterie wat wij niet kunnen vatten. God die mens werd. Jezus, als mens geboren. En toch, hij was en bleef God tegelijkertijd. Want immers, God kan zichzelf toch niet opheffen. Dat is best een lastig thema. Twee naturen in één persoon, dat is niet te, eigenlijk is het niet te bevatten. Jezus die de God-mens is. Want als God kon hij niet lijden, niet sterven. Laat staan als God verlaten worden. Dat kon niet. Hij was God. Wel als mens in zijn menselijke zwakheid. Dat is moeilijk te bevatten voor ons. Maar het was misschien nog wel op een andere manier. Nee, niet misschien, maar het was voor hemzelf natuurlijk ook heel moeilijk. Om als mens die weg te gaan terwijl hij God was. Want daar komt juist ook de verzoeking vandaan. Hè? Als mens droeg hij onze zwakheden en onze ziekten en onze pijn. Maar ja, dan is het natuurlijk de verleiding dat je, als het moeilijk wordt, dat hij zou overschakelen weer op zijn God zijn. Zodat hij die pijn niet hoefde te voelen. Dat was eigenlijk wat de duivel probeerde. Terwijl Jezus op aarde zijn weg ging. Denk u maar aan dat moment in de woestijn. Dat is de eerste keer. Dat is ook iets van het lijden. Dat die duivel hem influistert. Je bent toch de Zoon van God, goddelijk wezen dus, dan hoef je toch geen honger te lijden. Dan kun je toch van die stenen brood maken. Dat was de verzoeking. Om dus die weg van zwakte en van lijden los te laten. En dat gaat door tot op het kruis. Want dan komt die stem nog een keer. Dan wordt het geroepen. Als u dan de Christus bent. Kom er vanaf. Je hoeft die pijn niet te dragen. Dat was de verzoeking. Hij had het gekund, gemeente. Want hij was immers God. Maar hij is voor die verzoeking niet bezweken. Gelukkig maar. Tot onze heil. Want hij moest het dragen. Hij wilde het dragen. Hij had ervoor gekozen. Het overkomt hem niet. Het was de weg die hij wilde gaan tot redding van ons. En de duivel probeerde dat nou juist tegen te houden. En als je verder leest, snap je waarom. Want dan hoor je door de woorden heen wat zijn dood als mens dus teweeg brengt. We lezen verder. Om door de dood hem die de macht over de dood heeft, dat is de duivel, teniet te doen. Ja, teniet doen betekent eigenlijk wat hier staat in de grondtekst, dat de duivel zijn macht niet meer kan gebruiken. Als het ware uitgeschakeld wordt. Dus niet dat de duivel vernietigd wordt, maar dat zijn macht wordt uitgeschakeld. En dat betekent dus dat de duivel die mens die in slavernij en in angst leeft, niet langer meer kan vasthouden. Dan is de duivel van zijn macht beroofd. Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt, ja, nou, daar ben ik het zomaar nog niet mee eens. Dat de duivel van zijn macht beroofd is. Ik denk aan de tekst hadden we pas op de Bijbelkring. Tekst uit Petrus. Daar staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. Nou, dat beeld, hè, brullende leeuw. Nou, stelt u het maar zich heel letterlijk voor, als er een brullende leeuw voor ons staat. Dat is niet bepaald een verslagen leeuw, toch? Ja, toch wel. Toch wel, want lees maar verder bij Petrus, dan zegt hij er meteen achteraan. Hij gaat wel rond als een brullende leeuw. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof. In werkelijkheid, als er een brullende leeuw is, dan ga je uit de weg. Maar deze brullende leeuw, we hoeven hem niet uit de weg te gaan. Ja, op één manier, hè. Dat moet u er wel bij in acht nemen. Vast in het geloof. Gemeente, dat betekent dat wij dus niet in die slavernij en niet in die angst hoeven te blijven. Hoe? Vast in het geloof. Maar wat is dat geloof dan? Nou, geloof is, waar het er straks begonnen met blindheid, hè? Dat je het niet ziet. Maar geloof is zien. Zien dat Jezus door zijn dood de duivel in zijn macht heeft uitgeschakeld. De prikkel van de dood is weggenomen. Want als Jezus sterft, dan sterft hij voor de zonde van de hele wereld. En dat betekent voor de gelovigen dat de dood niet meer een afgang is. Geen veroordeling meer. Geen afgang, maar een doorgang wordt. Dat is iets heel anders, hè? Een afgang is, dat is het afgelopen. Een doorgang betekent, de weg gaat verder. En dat ontneemt de duivel zijn macht. Want het betekent eigenlijk wat Paulus in Romeinen 8 onder andere zegt. Niets zal ons kunnen scheiden van zijn liefde. Er volgt nog één ding in de tekst. Dat wil ik nog even noemen. Hij heeft dus deel gehad aan vlees en bloed. Om door zijn dood hem, de duivel, teniet te doen. En dan komt er achteraan. En allen te verlossen. Die door angst beheerst worden. Allen te verlossen. Allen staat er. Zet er maar een dikke streep onder. Ja, allen, maar hoe leest u dat? Als je nou die tekst helemaal los pulkt uit de rest. Hij zal allen verlossen. Dan zou ik kunnen zeggen, dus alle mensen worden verlost. Heel de wereld. En dat wordt nogal eens gezegd. Dus ook die mensen waar we mee begonnen. Die iets is, die geloven dat er wel iets is of zo. Ook al geloven ze helemaal niet in Jezus. Allen worden verlost. Maar dat staat er natuurlijk niet. Het staat in een verband. En dat is altijd belangrijk in de Bijbel. Lees de tekst in zijn verband. En dan staat er duidelijk iets anders. Want het gaat hier over de kinderen. Het gaat hier over de broeders. En of het nog niet genoeg is, dan kijk ik even verder naar het volgende vers. Vers 16. Daar staat het nog nadrukkelijker. Want werkelijk, hij neemt de engel niet aan. Maar hij neemt niet de mensheid aan. Maar het nageslacht van Abraham. Het nageslacht van Abraham. Nou, dan zou je zeggen, dus dat geldt voor. Nou, wie is het nageslacht van Abraham? Dus in eerste instantie zou je denken dat als je het biologisch uitlegt, dat is het volk Israël. Of misschien nog breder, dat zouden ook de Arabische moslims onder kunnen vallen. Die stammen het hoofd van Abraham af. Maar de Bijbel wijst ons een andere route. Want het wordt gaandeweg in het Nieuwe Testament duidelijk dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Lees je de Galatenbrieven maar op na. Galaten 3 meen ik dat het staat. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En er staat ook in Galaten 3. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Als u van Christus bent. Ik denk dan even aan de catechismus zondag 1. Van Christus zijn. Dat is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik eigendom ben van Christus. Ik denk tenslotte nog even terug aan de slavernij van Egypte. Er staat dat God, toen het volk schreeuwde, dat hij ze hoorde en dacht aan zijn verbond. Mooi, hè? Hij dacht aan zijn verbond met Abraham. Daar wordt ook Abraham genoemd. Abraham. Nou, trek die lijn dan maar door naar het Nieuwe Testament. Gemeente, allen zullen verlost worden, staat er in de tekst. Allen die kind van Abraham zijn. Zullen wij bevrijd worden van die dood, van die slavernij, van die angst? Zal hij mij aannemen als wij roepen? Het antwoord is, als wij in Christus geloven, vertrouwen op zijn werk alleen, dan zal God toch ook nu aan zijn verbond gedenken. Want dat verbond met Abraham, dat loopt door in het Nieuwe Testament. Ach, we krijgen er deel aan bij de doop. Toch? Verbond, en daar eindig ik mee. Vroeger werd het vaak gezongen, ik weet niet hoe het nu nog is. Maar vroeger werd het bij de doop gezongen. En daar eindig ik mee. Dat verbond, wat God gedenkt. God zal namelijk zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig Dus altijd weer zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Amen. Voorbeden doen. Ik kreeg een briefje in handen gedrukt of we willen bidden voor de heer Moed. Dat is, of ik moet zeggen nu, dat was een trouwe bezoeker van de diensten hier. Maar heeft onlangs een beroerte gekregen, een herseninfarct. En ja, het is nog onzeker hoe het verder gaat, maar hij is opgenomen en gaat revalideren in elk geval. En het is goed om voor hem te bidden. Laten we in gebed gaan. Ja, heren, bevrijdend heil. Dat is wat ons vanavond wordt verkondigd. In een wereld waar de dood heerst. Bevrijdend heil. Waar we mogen zien op Christus. En dan is het te wensen dat die boodschap niet alleen bij ons landt. Maar dat we het ook meenemen. En het ook delen. Onder die velen om ons heen. Die daar wellicht nog blind voor zijn. Want dat hebben we gehoord vanavond. Er zijn zoveel blind voor die waarheid. Die werkelijkheid. En wat erg. Want dan leven we en dan sterven we zonder hoop en zonder troost en zonder uitzicht. Al kunnen we dat wel dromen, uitzicht, over de doodsgrens heen. Wij weten uit uw woord dat het gaat niet buiten het geloof om. Dat gaat niet buiten het kindschap van Abraham om, hebben we gehoord. En dat kunnen we alleen maar worden door het geloof. We bidden, heren, dat dan ook uw woord mag worden verkondigd. Niet alleen hier in de kapel, niet alleen in de kerk, maar om ons heen, waar het nog niet gehoord wordt. Laat zo uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan. En breng ook troost onder ons als wij met deze dingen worstelen, als die angst voor het sterven ons zo kan bespringen. Andere angst. We menen dat we door de macht van de duivel ingekneld worden. Geen kant meer op kunnen soms. Wil in die nood, heren, met uw woord dan aanwezig zijn en troosten. En ons versterken in het uitzicht. Dat niet het leventje hier, hoe mooi dat soms ook kan zijn, ook al zijn er veel schaduwkanten, maar dat niet het leventje hier alles bepalend is, maar dat het leven met u alles is voor ons, of wordt voor ons. Wil de Heer zo ons als gemeente funderen en sterken in dat evangelie, die blijde boodschap. Dat wij aan Christus verbonden zullen zijn. Allereerst al door de doop. Toen is het van uw kant al toegezegd. Verbond met Abraham. Maar ook in ons belijden. Belijdenis doen. Maar ook in onze weg van het geloof. Laat, heren, dan ons versterkt worden in dat geloof. Geef zo ook kracht en moed op onze levensweg. Die weg te gaan. Met uitzicht. En wellicht zelfs met verlangen. Verlangen naar die dag wanneer deze wereld verlost zal worden van alle doodsdreiging. Want Paulus zegt het ergens dat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De laatste vijand is nog niet teniet gedaan. De doodsberichten komen nog dagelijks naar ons toe, maar straks, eenmaal, zal er geen dood meer zijn en geen rouw. O Heere, wat zal dat een wereld zijn, zo anders, zo rijk, zo groot, waar u zult zijn, alles en in allen. Maar wees ons nabij in de weg hier als we omgeven zijn door zorg en nood. En dan denk ik ook aan de Heer Moed, we hebben zijn naam genoemd, een bezoeker van de diensten hier, die door een herseninfarct niet meer de diensten kan volgen. We bidden voor hem en de zijnen. Gedenk ze in de noden, in de zorg die er is, in het ziek zijn, en wil nog wegen en middelen geven, opdat hij met zijn handicap, met zijn beperking, kan leven. En wellicht zelfs in het gunstigste geval nog weer onder uw woord kan zijn, of uw woord op een andere manier mag ontvangen. Opdat hij ook getroost mag worden door datzelfde woord. Geef het ook aan anderen, heren, als men worstelt met ziekte of anderszins, met verdriet en zorg. Geef ook in de huiskamers, daar waar eenzaamheid is, daar waar de ouderdom zo beperkend is dat we geen kerkdienst meer kunnen bijwonen. Geef ook daar troost en wees in die levens ook aanwezig. Wil ons Heer zo allen horen en nabij zijn en met ons gaan. In uw Zoon Jezus Christus bidden wij het, in zijn naam alleen. Amen. Wij gaan nog zingen, gezang 575, vers 1 en 6. en collecte. Of is dat nou uitgelegd? Nu. Er wordt nu gecollecteerd. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Ja, dat voelt. Thank you.